Ja, welkom weer bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we dieper in op de EU AI Act, een hele mond vol.
Zeker, ja.
Goed om te weten dat wij geen juristen zijn, maar het zijn enkele luisteraars die dit hebben aangevraagd. We hebben ons natuurlijk wel goed ingelezen. We hebben zeker een mening hierover, dus dat kan een leuke discussie worden.
Dat gaan we zien.
Maar eerst naar de nieuwtjes, Marcel. Wat heb jij voor deze week?
Nou ja, je zei het net al in de intro. Wij passen ook echt AI toe in de klas. En ik heb een leuk experiment gedraaid en daar wil ik het graag over hebben.
Ga je daarmee beginnen? Deze week?
Nou ja, dat vind ik wel een mooi onderwerp. Is er iets belangrijkers gebeurd dan?
De toepassing in de klas is natuurlijk een van de belangrijkste dingen die we bespreken. Maar deze week moet je het eerst over O1 hebben.
Ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Zullen we daar dan maar mee aftrappen?
Ja, precies. Want we hebben het hier eerder al over gehad dat het een hele belangrijke vraag is. Hoe goed gaat die AI nou echt worden? De afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we ongeveer dezelfde kwaliteit van AI gehad. We hebben GPT-4, toen kregen we GPT-4o, toen kregen we Claude 3.5 Sonnet, die wij nu veel gebruiken, dat hebben we ook gezegd. Maar ja, het niveau was ongeveer hetzelfde. De vraag is, gaan we daar nog overheen? En het antwoord is hier.
Ja, en het antwoord is eigenlijk ja. Heel duidelijk ja.
Heel duidelijk ja.
Zal ik eens wat vertellen over O1, misschien ook voor de luisteraar, wat het model eigenlijk is?
Ja, dus voordat we naar de consequenties gaan en wat het kan, misschien goed om even te weten wat erachter zit. En dat we daarna vertellen van, hé, en wat voor resultaten zien we dan en waarom denken wij dat dit zo belangrijk is?
Juist, nou, laat ik eens beginnen en dan ga ik proberen een beetje gestructureerd uit te leggen. Want het is best wel veel valt erover te zeggen, maar we gaan kijken of we tot de kern kunnen houden. Q-Star heette dat project een tijdje terug en toen heette het in één keer Strawberry. En daar ging het eigenlijk al drie kwart jaar over, denk ik, op allerlei fora. En dat is eigenlijk een project wat OpenAI is gestart om eigenlijk een volgend niveau te bereiken qua intelligentie met die taalmodellen waar we mee werken. Ze hebben het nu niet Strawberry genoemd, maar ze noemen het O1. Eigenlijk een nieuwe lijn van producten. Waarmee ze ook willen markeren, dit is eigenlijk een nieuwe start, we gaan nu een nieuwe fase in.
Ja, dus je zegt van, ze hebben nu niet ChatGPT 3.5 naar 4 en nu naar 4.5 of naar 5 te doen. Ze zeggen nee, dit is zoiets anders qua technologie. We moeten naar O1.
Juist. Ja, en dan laten we niet over de namengeving hebben, want die bedrijven die zijn knettergek.
Ja.
Maar dat maakt niet uit, we doen het ermee. O1. En eigenlijk kan je zeggen, O1 is een soort redeneerlaag op het taalmodel wat eronder ligt. En het taalmodel wat in dit geval eronder ligt is nog steeds GPT-4, gaan de geruchten. Maar dit O1-model is eigenlijk op een andere manier getraind. En eigenlijk als je het gebruikt, werkt het ook op een andere manier. En de manier waarop het anders getraind is, is dat ze nu reinforcement learning toepassen. Dus eigenlijk het belonen van gewenst gedrag. Maar dan niet op een simpele, wat is het beste woord? En het model geeft een woord en je denkt dat is een goed woord, duimpje omhoog. Maar op de redeneringen die het model maakt om complexe problemen op te lossen. Dus je geeft zo'n model in de training allerlei problemen. Complexe problemen die je niet zomaar in één stap kan oplossen. En vervolgens kijk je wat dat model doet. En op het moment dat het model een goede redenering bedenkt om tot die oplossing te komen, dan gaat het duimpje omhoog. En de consequentie daarvan is dat het model enorm goed is, of wordt door die training, in het leren redeneren. Welk complex probleem, welke redenering heb je nodig om bij een goede uitkomst te komen?
Ja,
dat is dus eigenlijk het trainingsgedeelte daarvan.
Ja, dus als ik een voorbeeld geef, dan moet je even zeggen of ik dat goed zie. Ik heb voorbeelden gezien van een PhD'er die iets liet zien van iets heel ingewikkelds, waar hij een jaar over had gedaan. En dat is dus iets wat nu dit nieuwe model kan, omdat het een heel groot probleem kan opknippen in meerdere stukjes en dan die kleine stukjes kan oplossen en het weer aan elkaar plakken. Zeg ik het dan goed?
Ik denk dat je dan de essentie wel pakt. Het gaat er ook nog om dat je de juiste volgorde van die stapjes pakt. Dus je moet eigenlijk eerst stapje 1 doen voordat je door kan naar stapje 2.
Mm-hmm.
Voordat je door kan naar stapje 3. Dat noemen ze seriële problemen. Seriële problemen. Dat is eigenlijk wat je veel tegenkomt in de wiskunde, maar ook in het programmeren. Als je echt een complex programma moet coderen, dan moet je een bepaalde volgordelijkheid in je code hebben. En dat moet je allemaal stap voor stap ontwikkelen. Nou, betekent dat een model daar op een andere manier in getraind is. Maar tweede, en dat is eigenlijk iets wat je ook zichtbaar ziet als je het nieuwe model gebruikt. En voor de betaalde consumenten, die kunnen dat eigenlijk al vanaf het moment dat het gelanceerd is donderdag, kunnen ze dat zien. Dan krijgen ze het 01 preview of het 01 mini model te zien. Mm-hmm. Op het moment dat je dat model een klus geeft, die wat verder gaat dan wat ga ik vanavond eten, dan ga je zien dat die gaat wat ze noemen nadenken. En dan kan je zelfs nog een beetje achter de schermen meekijken met welke denkstappen neemt hij nou. Niet helemaal letterlijk wat hij doet, maar je ziet wel een soort weerslag daarvan. En dat wil zeggen dat hij eigenlijk de tijd neemt voordat hij zijn eerste woordje gaat uitspugen. Dus hij gebruikt eigenlijk zijn trainings, dat wat hij op de training geleerd heeft, gebruikt hij eigenlijk ook bij het nadenken voordat hij antwoord geeft. Het kan soms wel een halve minuut, een minuut, zelfs wel 2 minuten duren voordat hij komt tot een antwoord op je vraag. Het gevolg is dat het antwoord veel beter wordt op dit soort taken, moet ik er wel bij zeggen.
Ja, en als we het vergelijken met het vorige model, Marcel, wij waren natuurlijk heel erg van chain of thought prompting. Dus we zeiden altijd van, hey, denk stap voor stap. En best wel vaak probeerden we het al in kleine stukjes op te knippen en het zo te geven. Dit doet hij nu allemaal automatisch.
Ja, ja, en ik hoor wel eens, hey, is dat dan niet gewoon een simpele vorm van prompting? Maar gaat echt een paar niveautjes verder dan dat, omdat het ook in de training verankerd zit. Dus het model kan nu dingen doen die je met prompts van tevoren echt niet voor elkaar zou krijgen. Omdat hij dat allemaal in één redenering kan ophangen en ook kan uitvoeren. En zelfs tussentijds kan evalueren. En je ziet wel eens, ik speel er dan veel mee en dan zie je wel eens bij stap 5 evalueren of het gelukt is. En dan als het niet gelukt is, dan gaat hij gewoon weer terug en dan begint hij weer bij een stap daarvoor. Omdat hij zelf ontdekt heeft, wacht eens even, ik kwam niet goed uit. En dat maakt zo'n model veel krachtiger op die klussen. Waar dat nodig is om zo te redeneren.
Ja, dus echt een andere technologie wat daarachter zit. Niet zomaar een prompt trucje. En voordat we dan naar de consequenties gaan, heeft het volgens mij ook wel, is het ook wel heel erg belangrijk voor hoe schaalbaar dit nog is.
Ja, nou dat is goed dat je dat zegt. Kijk, wat er eigenlijk de grote bedrijven achter die taalmodellen, die nemen een best wel grote gok. En dat zal wel een gerichte gok zijn. Die investeren letterlijk miljarden dollars om nog meer computerkracht te hebben om die modellen nog groter te maken. Te trainen met meer data en met grotere modellen. En de gedachte daarachter is, als een model groter is, wordt het slimmer. En je traint het met meer data, wordt het slimmer. Dat noemen ze de schalingswet. En die wet die lijkt nog steeds te werken. Dus daar worden nog steeds hele grote clusters met computers gebouwd om die modellen nog groter te maken. Wat er nu bij komt, is dat de tijd die het model geeft voordat hij antwoord geeft, dus de redeneertijd die je zo'n model geeft, de inferentietijd heet dat. Op het moment dat je dat groter maakt en daar meer computerkracht op zet, wordt het model ook slimmer. Dus je krijgt eigenlijk een schalingswet op een schalingswet, waardoor waardoor de experts nu denken, wacht eens even, dit gaat echt weer een vlucht nemen.
En ik hoor bij die experts dan die dat denken.
Want, zo, Tom. Ja,
dit is voor mij echt een hele belangrijke. Want we zeggen nu al een tijdje, hey, hoe goed gaat dit worden? Dat is zo belangrijk voor hoeveel impact het heeft op onderwijs, maar eigenlijk op de hele maatschappij. En nu kunnen we toch wel volmondig zeggen van, hey, dit gaat echt nog veel en veel beter worden. En dit nieuwe model, die kan opeens op PhD-niveau bepaalde problemen oplossen. Dus vooral wiskunde, natuurkunde, coderen, kan opeens bizar goed. En Ethan Mollick, die noemt dat eigenlijk een jacked iets. Dus dat hij in sommige dingen heel goed is en in sommige dingen wat minder goed. Maar we zien dus nu al dat hij op sommige vlakken echt bizar goed is. Een PhD-niveau, dat is minder dan een procent van de samenleving die op dat niveau zit. Dus als je dat gaat redeneren naar wat er straks allemaal mogelijk is, ja, dan heeft dat volgens mij heel erg veel consequenties voor ons onderwijs, wat we ze moeten leren, al dat soort dingen.
Ja, en voordat jij daar iets kort over zegt, over die consequenties voor het onderwijs, want dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet.
Ja.
OpenAI heeft een tijdje terug, weliswaar gelekt, maar ze hebben het ook niet ontkend, hebben ze een framework gepresenteerd met eigenlijk 5 fasen van ontwikkeling van AI-systemen naar een systeem wat ze dan AGI noemen, oftewel algemene generale intelligentie, een systeem wat eigenlijk beter is of net zo goed is als de beste mensen, de beste experts op alle gebieden. En fase 1 daarvan is wat ze noemen conversatie-chatbots, eigenlijk de modellen die we al hebben. En laag 2 is redeneermachines en dat is eigenlijk, de eerste stap is daar nu mee gezet. Die doorbraak met dat O1-model maakt eigenlijk zichtbaar dat die stap nu binnen handbereik is of dat we er eigenlijk al zijn. En stap 3, dat is een hele belangrijke ook voor de consequenties van die systeem, dat noemen ze agency. En dat betekent eigenlijk dat je een model loslaat op een taak die niet in één keer kan afronden. Net zoals jij op je werktaken krijgt die je misschien over 2 weken af moet hebben, waar misschien wel 50 tussenstappen in zitten.
Mm-hmm.
Nou, dat kan ChatGPT 4 niet. Die maakt eigenlijk 1 stap en dan wacht hij en dan moet jij weer de volgende prompt geven. Maar met zo'n redeneermachine die dus ook heel goed kan plannen, plannen is feitelijk niks anders dan redeneren welke stappen je moet nemen, is die agency eigenlijk technisch nu binnen bereik. En dat betekent dus dat voor heel veel taken in de echte wereld zo'n AI-systeem redelijk autonoom kan gaan werken zometeen. Nou, daar vind ik een hele interessante gedachte, want het gaat heel veel consequenties hebben. Maar dat is allemaal nog een klein beetje verder weg. Maar morgen sta je voor de klas, Tom. Wat merken wij dan van O1?
Wat wij merken van O1? Ik denk niet zo direct heel veel dat het meteen al impact heeft. Vooral indirecte impact, denk ik. Want als ik naar onze hbo-studenten kijk, die hebben niet per se een PhD-level van iets nodig. Maar ja, aan de andere kant, als het op PhD-niveau opeens onderzoek kan doen, dat heeft wel veel effect.
Mm-hmm.
Wat ik vanochtend nog heb gedaan is, je weet dat ik veel bezig ben met die AI-docenten voor het voortgezet onderwijs. Dus bijvoorbeeld die economie AI-docent.
Ja.
Wat ik heel graag wil, is dat die nog veel meer werkt op de manier dat ik het zou willen. En een manier om dat te doen is een heel boek daarin up te loaden. Nou, we willen natuurlijk die uitgevers daar niet per se aan meewerken. Maar met dit systeem ben ik dus begonnen met mijn eigen boek te schrijven. Want dat ding kan dus heel goed plannen. Zo'n heel groot en complex iets uitdenken, zoals een heel economieboek schrijven. Nou, ik heb hem het curriculum meegegeven. Daarna is hij helemaal losgegaan op alles wat daarin moet komen. Toen heb ik hem gevraagd van, hey, denk zelf eens na over wat voor belangrijke principes en theorieën en allerlei best practices daar nou in voor moeten komen in een goed theorieboek. Nou had hij overal weer meningen van theorieën en van alles en nog wat modellen. En daarna kan je gewoon een boek gaan schrijven. Nou ja, als ik dat uitgewerkt heb en dan kan je dan gratis dus gaan uitgeven straks en achter je chatbot zetten, gaat dat dan dat ding veel beter werken. Nou, als ik dit nog heel even ietsjes verder uitdenk, dan hebben we over 2 jaar geen uitgevers meer nodig. Vraagteken?
Dat zou een mooi thema kunnen zijn. Hè? Hoe gaan we om met auteursrechten bijvoorbeeld en met intellectueel eigendom?
Nou, ik zou dit gratis willen uitgeven.
Mm.
Jan, in plaats van €50 voor een boek, kunnen ze mooi uitgeven aan een abonnementje ChatGPT.
Ja, nice man. Hey, dan maak ik een bruggetje, want het is een belangrijk onderwerp. Dus het is eigenlijk een beetje een nieuwsitem plus, zou ik maar zeggen. We hebben er wat langer over gesproken.
Ja, mag dan wel? Want ik vind het wel echt belangrijk dat dit besproken is. Want niemand heeft hiervan gehoord, blijkbaar. Ik zag op nu.nl dat het een mini-artikeltje was. Niemand heeft hiervan gehoord. Terwijl dit heel belangrijk is. Maar we sluiten hem nu af, want we hebben nog veel meer te bespreken.
Ja, rustig, Tom, rustig.
Marcel.
We hebben volgende week weer een aflevering. Ik heb namelijk ook gewoon concreet iets gedaan in het hier en nu. En daar is natuurlijk uiteindelijk veel belangrijker.
Ja.
Ik heb vorige week in mijn klas heb ik AI ingezet op een manier die ik verrijkend vind. Die dus aan de voorkant van het leerproces zit. Maar een beetje op een andere manier dan wat meestal gebeurt. Want meestal zie je toch dat het een soort chatbot-achtige tutor is. Die leerlingen of studenten helpt met bepaalde stof.
Ja, zoals zo'n AI-tutor waar we het net over hadden.
Bijvoorbeeld, zo'n Aisha-economie-docent. Ik heb het ingezet eigenlijk en ik heb de AI een andere rol gegeven. Studenten die moeten bij mij in de klas samenwerken aan een project. En ze moesten concreet in de tweede les was dat, moeten ze een samenwerkscontract maken. Nou, dat is volgens mij bij veel mensen die onderwijs geven bekend. En dat is ook een bekend fenomeen dat studenten dat niet zo serieus nemen.
Ja.
Want ze vinden elkaar aardig, maar het is allemaal niet nodig. En sancties en zo, dat hoeft helemaal niet.
Ja.
Ik vind jou leuk, we gaan
komt
allemaal
wel goed, we
komt wel goed.
Van, ja.
En een week 5 hebben ze ruzie en dan moet ik het oplossen. Ja. Nou, volgens mij hadden we dat vorige keer ook al gezegd, dat zo gaat dat. En wat ik heb gedaan is, ik heb een GPT gebouwd in ChatGPT. En die heb ik de instructie gegeven om de procesbegeleider te zijn. Met als taak, zorg dat de studenten, dat je die eigenlijk aan de hand meeneemt door de onderdelen van het samenwerkingscontract. Dat je de input vraagt voor de verschillende onderdelen. En op het moment dat de student daar een plat antwoord geeft, vraagt dan door. En ik was heel benieuwd hoe dat nou zou gaan. En tot mijn stomme verbazing, op wat technische problemen na, want daar loop je natuurlijk altijd tegenaan.
Mm-hmm.
Gingen studenten echt bloedserieus daarmee aan de slag. En eigenlijk de prikkel, dat is even mijn kort door de bocht analyse. De prikkel die ze krijgen op het moment dat zo'n chatbot een vraag aan ze stelt, dat dwingt ze bijna in hun hoofd van, en nu wil ik ook antwoord geven. Dus het gesprek, zeg maar, is wat interactiever dan van een blaadje waar staat, doe dit, doe dit, doe dit. Maar als doe dit gewoon in een chatbot gevraagd wordt, in de taal van de student, en reageren op wat de student net heeft aangegeven, gingen eigenlijk alle groepjes enthousiast aan de slag. En ik vond het echt een overwinning, zeg maar, voor de kansen. De kansenkant. Dus ik was daar super, super enthousiast over.
Ja, precies. Kan je misschien een heel concreet voorbeeld geven? Wat zegt zo'n student tegen zo'n chatbot?
Nou, kan bijvoorbeeld dat een van de vragen in het begin is... God, wat is jullie ambitieniveau? Mm-hmm. En wat zijn je eigen leerdoelen die je hebt? En wat ik natuurlijk graag heb is dat een student bijvoorbeeld zegt... Ja, ik ben supergoed in leiding nemen. Maar het is voor mij juist een uitdaging om een keer dat niet te doen. Ja. En dat als leerdoel te formuleren. En op het moment dat die student alleen maar zegt... ik ben goed in leiding geven, dan zal die chatbot doorvragen van God, en is dat dan ook hetgene wat je dan in dit project wil doen? Of heb je misschien een ander doel waarbij je meer kan leren? Dus op die manier, zeg maar, werd de student ook inhoudelijk geprikkeld. Dus het was echt superleuk om te zien.
Mooi. Ja, gewoon lekker in de praktijk toepassen, precies zoals we het willen. We kunnen het volgens mij nog heel lang over hebben, maar we moeten door. Wel mooi om te noemen, nog één laatste dingetje over is... Iedereen met een gratis account van ChatGPT kan dus dit soort GPT's gebruiken... voor een beperkt aantal prompts, maar het is dus heel toegankelijk. Dat maakt het leuk. Nog eentje graag. Eén nieuwtje, Marcel. We hebben er nog een paar, maar ik wil er nog maar eentje, want we moeten ook naar het hoofdthema.
Ja, eentje is eigenlijk direct ook het einde van ons bestaan misschien wel als podcasters.
Oh.
Ja, we zijn net begonnen.
Ja, precies. Dat gaat snel.
Nou, dat wist jij nog niet. Nou, bij deze. Google heeft eigenlijk al een hele tijd een omgeving. Dat heet Notebook LM. En daarin kun je best wel wat artikeltjes plaatsen in een aparte notebook-omgeving. Daar kan je verschillende van aanmaken. En eigenlijk is het een beetje het idee dat je de artikelen die je daarin plaatst, of de documenten die je daarin plaatst, die worden door het taalmodel wat erachter zit, Gemini in dat geval, die worden gelezen, verwerkt en dat geeft je de mogelijkheid om een samenvatting te krijgen, vragen te krijgen daarover, in gesprek te gaan als het ware met je documenten.
Ja, dat ken ik, want volgens mij was het voordeel van die notebook van Google ten opzichte van ChatGPT en Claude, dat hij niet hallucineert, want het haalt echt die informatie uit die documenten, toch? Juist. En verwijst hij ook naar.
En hij is in de praktijk verdomde goed in het ook de essentie uit die artikelen halen, is mijn ervaring.
Okay.
Zeker als het gaat om wat diepgaandere wetenschappelijke literatuur.
Maar dat is niks nieuws, wist ik al.
Nu kun je op een knopje drukken en dat knopje zit rechtsboven voor degene die dat wil testen. En daar staat generate. En als je dat doet, dan moet je tussen de 2 en 3 minuten wachten. En dan heb je gewoon een podcast over die artikelen. En die podcast, nou ja, we hebben net een experimentje gedraaid, hè, met de transcriptie van onze tweede aflevering. En die podcast is erg Amerikaans, dus Engelstalig, met een man en een vrouw die niet bestaan. Maar misschien kan je een stukje laten horen, want ja, het is echt niet normaal hoe goed dat al is.
Dus we hebben gewoon de transcriptie van die vorige podcast erin upgeload en dan krijg je een podcast daarover. Een podcast over de podcast.
Juist.
Mooi, hè? Laten we luisteren.
Feels like every day there's some wild new tech thing happening, right? And you're right there with us wondering about AI and how it's going to shake up learning languages, right?
It's a big question. And it's got us glued to these developments, too.
You know what really got us thinking? This Dutch podcast, it's called AI to Snurchy.
Oh, yeah. Two educators just like us, trying to wrap their heads around it all.
De tussenuurtje, Tom. De tussenuurtje.
Twee podcasters just like us. Maar wij zijn wel van vlees en bloed natuurlijk.
Ja, nog wel blijkbaar.
Maar in onze bubbel gaan mensen dus helemaal los op deze technologie. Dus die uploaden allerlei grote artikelen daarin en die maken er een kleine podcast van. Ik vind het al heerlijk wegluisteren.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb mezelf erop betrapt dat ik het al een paar keer functioneel gebruikt heb.
Mm-hmm.
Want ik ben zo'n bubbel pionierspeler.
Ja.
En meestal gebruik ik het helemaal niet functioneel, maar wil gewoon het testen.
Ja.
Maar ik heb ook al een paar keer gedacht, god, dit artikel ga ik dit helemaal lezen of ik moet daar met de auto... Weet je, ik gooi dat ding in mijn telefoon en ik zet hem gewoon aan.
Ja.
Je krijgt eigenlijk best wel een aardige samenvatting in de vorm van een podcastje.
Ja, voor ons wel handig, maar moet je even eens nadenken over onze studenten. Die moeten zo vaak een artikel lezen, daar hebben ze helemaal geen zin in. En dan krijg je in één keer een mooi podcastje erover, gewoon in een heel ander medium.
Ja, en dan hoor ik mensen al zeggen, ja, maar diepgaand lezen is ook superbelangrijk, toch?
Helemaal mee eens. Ja, en dat moeten ze ook leren. Volgens mij moeten we weer gaan testen. Nou ja, hoeveel het uitmaakt of je iets luistert of dat je iets leest, hoe goed het werkt. Het is in ieder geval fantastische technologie. Nu alleen nog in het Engels. Dat is jammer. Maar dat gaat natuurlijk ook komen in het Nederlands.
Ja, dat is technisch geen enkel probleem. Daar kun je op wachten. Ja. Letterlijk.
Ja, precies. Mag ik toch nog 1 minuutje pakken dan, Marcel? Want ik vind dit soort technologie wel echt heel erg gaaf. Ik kan me nog herinneren, misschien alweer een jaar geleden, Poki, die podcast, die luister jij ook natuurlijk.
Zeker.
Een hele goede podcast. gaat minder over het onderwijs, maar meer over AI in het algemeen. Die hadden denk ik een jaar geleden al over van, hey, dit zit eraan te komen. Gewoon dat de technologie een podcast kan maken, zet er een onderwerp in en er komt in één keer een podcast uit. Dus zelfs dat beroep, zeiden ze, is niet meer heilig of gaat ook door AI kunnen gedaan worden. En dat zien we nu.
Ja, het heeft maar kort mogen zijn, Tom.
Nou, ik denk dat wij met onze mooie jingle Marcel nog eventjes door kunnen.
Ja.
Maar het is wel fantastisch technologie.
Alright, man.
We gaan door. Voordat we naar het hoofdthema gaan, Marcel, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons natuurlijk groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek onze website aivoordocenten.com. Dan gaan we naar het hoofdthema. Want daar hebben we ons op ingelezen. De EU AI Act. Marcel, waar hebben we het dan over?
Ja, heb je even. Want de EU-wetten, dat zijn... Ik dacht, ik lees hem even, maar dat ging hem echt niet worden. Want dat is gewoon 500-600 pagina's met juridische teksten.
Mm-hmm.
Maar wat ik ervan begrepen heb, de EU-Act is... De EU AI Act is niet nieuw. En nu is AI natuurlijk heel erg in het nieuws. Maar daar wordt eigenlijk al langer gewerkt. Want de generatieve AI waar wij het hier vooral over hebben... chatbots, plaatjesmakers, podcastmakers... is natuurlijk maar een klein onderdeel van het fenomeen AI... Ja, dat zit overal. Dus die EU-act die wordt eigenlijk al de EU-AI-act. De AI-act noemen we hem voortaan.
Is goed.
Die wordt eigenlijk al heel lang ontwikkeld. Maar sinds de komst van ChatGPT is daar wel een behoorlijk hoofdstuk aan toegevoegd. Omdat die ontwikkelingen daarin razendsnel gaan en ook heel veel zichtbare impact hebben.
Mm-hmm.
Dus er zijn best wel wat consequenties bijgekomen. En dat gaan we de komende jaren, zo'n wet wordt eigenlijk een beetje gefaseerd, getrapt, ingevoerd... gaan we van alles merken. En degene die luisteren en die in het onderwijs zitten... ik denk dat een beetje vergelijkbaar gaat zijn met de AVG-wet. Dus de privacy-wetgeving waar we zo langzaam maar zeker... steeds meer mee te maken hebben gekregen.
Ja.
Bijvoorbeeld dit jaar bij ons nieuwe systeem op de HAN... was het in eerste instantie niet meer mogelijk... om een groepsfoto van je klas te krijgen... als je daar niet de studentencoach of de SLB'er van was.
Ja.
Nou, dat had te maken met de AVG en dat is natuurlijk buitengewoon onhandig... dat is een nadelige effect van zo'n wet, zeg maar. Nou, zoiets gaat de AI-act natuurlijk ook zijn, met allerlei voor- en nadelen.
En ik denk dat je vooral heel veel nadelen merkt, maar dat het overal misschien ook wel weer positief is, net als die privacy-wetgeving.
Ah ja, zou het?
Ja, laten we er eens op ingaan. misschien goed om iets dieper nog in te gaan op wat het precies is.
Ja, nou, ze hebben eigenlijk om het wat behapbaarder te maken, hebben ze vier... niveaus van risico's daaraan toegekend.
Mm-hmm.
Ze hebben een hoog risicocategorie, en dat is de hoogste, dat heet onaanvaardbaar risico. En de ene hoogste heet hoog risico. En dan heb je nog twee wat lager risicocategorieën, dus het beperkt risico en het minimaal risico.
Mm-hmm.
Maar met name die eerste twee, die gaan we rechtstreeks merken in de zin dat sommige dingen niet mogen of anders moeten in het onderwijs.
Ja, dus onaanvaardbaar risico.
Ja.
Waar hebben we het dan over?
Nou, zeg maar, als je hem abstract bekijkt, gaat dat vooral over systemen die in staat zijn, AI-systemen die in staat zijn om mensen te manipuleren. Die dus ook door een overheid bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om burgers te manipuleren. En als ik hem heel concreet maak, staat daar concreet in, alles wat AI doet op het gebied van emotie en emotieherkenning is verboden. Dat is onaanvaardbaar, mag dus niet.
Geen emotieherkenning in het onderwijs.
Klinkt heel logisch, toch?
Eerste gezicht zou ik niet willen dat AI al onze emoties kunnen lezen.
Nee, en als ik dan een kritische vraag stel. Stel jij zit bij een docent in de klas en die docent is niet in staat om jouw emotie te peilen. Zou dat fijn zijn?
Dat zou ik heel gek vinden.
En misschien ook al onhandig, toch?
Heel onhandig.
Want als je daarover nadenkt, volgens mij als docent speel je juist continu in op de emoties van diegene die tegenover je zitten.
Mm-hmm.
Om je les af te stemmen. Dus waarom zou een AI-systeem dan eigenlijk niet mogen? Is het niet heel fijn als de AI ziet dat jij er geen zin in hebt en dat hij daardoor wat motiverender gaat praten? Of een AI-systeem ziet dat jij enzovoort.
Ja, ik zit meteen te denken, hey, misschien in het onderwijs is dat wel fijn, maar ik zou niet willen dat die data naar Amerika gaat bijvoorbeeld. Ik zou niet willen dat de overheid dit zou kunnen, maar een onderwijsbot die speciaal gemaakt is voor mij, zou dat misschien wel handig zijn.
Ja, dus zeg maar jouw HERP. persoonlijke assistant. Mm-hmm. Dus ik refereer even aan de film Her, hè, voor degene die dat niet kennen. Dus jouw persoonlijke assistent die jou helemaal kent en die jou helpt bij alles wat je aan het doen bent in je leven. Ja, ik zou het toch buitengewoon onplezierige interactie vinden als die niet doorheeft dat ik geïrriteerd ben of dat ik vrolijk ben of dat ik moe ben.
Mm-hmm. Maar kunnen we daar niet voor kiezen?
Nee, dat kan dus niet, want het is een onaanvaardbaar risico. Dus het is gewoon
geen keuze, maar ook niet als we hem lokaal draaien bijvoorbeeld.
Het is een onaanvaardbaar risico, Tom. Dat heeft Europa voor ons besloten.
We draaien hem lokaal. Het gaat niet naar Amerika toe. Het is alleen maar op mijn eigen device. Het gaat nergens heen.
Op het moment dat jij dat doet, dan word jij gearresteerd, afgevoerd en ergens in de wet staat hoe lang je dan de bak in gaat.
Nou, dat is wel zonde. Ik weet namelijk nog dat ik een jaar geleden stond ik bij de onderwijsdagen. Ik denk dat voor de meesten wel bekend. Dat is waar ze veel met technologische vooruitgang doen en onderwijs, dat snijvlak. En daar liet iemand van Microsoft al zien dat ze in Teams, dat ze dat al heel erg goed konden. Maar dat ze dat nog niet naar het brede publiek mochten laten zien, maar dat liet ze een soort van testfase zien aan mij. En mocht ik dus ook meedoen, moest ik heel boos gaan zeggen dat ik me heel blij voelde. En dan kon hij dus dan ook eruit halen van, hij zegt wel dat hij blij is, maar hij is hartstikke boos. Ik dacht van, hé, dit is wel heel gaaf. Ja, ook eng, zeker eng. Maar ik zou zeggen, lokaal draaiend heeft niet veel voordelen, maar onaanvaardbaar.
Voor het onderwijs. Dus er zal geen onderwijsinstelling zijn die dit toe gaat laten. En daarmee zal ook geen bedrijf zijn die dit gaat aanbieden.
Ja.
Zo simpel is dat. Hey, maar hou die gedachte vast van, hey, het is eng, maar eigenlijk ook wel gaaf. Want dat is denk ik een thema wat we vaker tegen gaan komen.
Ja, inderdaad.
Zeker als we een niveautje lager gaan, maar nog steeds wordt dat hoog risico genoemd. En dan komen we denk ik op het gebied waar je in het onderwijs het vaakst tegen de grenzen van, hey, ik wil iets en het mag niet. Of ik wil iets niet en het mag wel, zeg maar, op dat grijze gebied uitkomt. En het hoog risico, als ik hem hier weer abstraheer, dat zijn eigenlijk toepassingen die bepalend zijn voor het leven van iemand. En om hem concreter te maken, dus in het onderwijs, op het moment dat je AI inzet om een keuze te maken of je wel of niet aan een studie mag beginnen, bij een selectie bijvoorbeeld, of dat je AI inzet om te bepalen of je het niveau hebt behaald van een opleiding, of je wel of niet een toets haalt, dat zijn hoog risico elementen van AI. En dat mag niet. Dat is niet de bedoeling.
Maar dan heb je het bijvoorbeeld ook over toetsing en nakijken.
Ja, dus op het moment dat jij, als je de wet daarop interpreteert, op het moment dat jij als docent denkt, hey, ik heb hier een AI-systeem, ik heb daar een rubrics ingevoerd en dat systeem is supergoed, dus die gaat beoordelen voor mij, dat mag niet. Wat de tussenfase is, je kan dat natuurlijk wel doen, nog even los van of je die data erin mag zetten, dat is nog weer een ander onderwerp, maar laten we even zeggen, dat mag wel voor the sake of the argument. Dat betekent dat jij dan vervolgens nog wel echt zelf verantwoordelijk bent voor wat voor cijfer de student krijgt. Dus de human in the loop zit daar een beetje ingebakken.
Ik kan me dat heel goed voorstellen dat dat het geval is als die AI nu slechter presteert dan mensen. Ik heb hier namelijk wat onderzoek over gelezen. Kijk, van ABCD laten we ook een computer natuurlijk dat beoordelen.
Meer keuze bedoel
je? Ja, precies, want dat doet hij 100% goed. Nou is er laatst, hebben ze onderzocht van, hey, kan zo'n ChatGPT dat ook voor lange antwoorden doen? Nou, voor lange antwoorden doet hij dat nog niet zo goed. Mm. Voor korte antwoorden op open vragen, dus waar er volgens mij tot 8 woorden was dat onderzoek volgens mij, doet een ChatGPT dat nu al bijna even goed als een expert beoordelaar. Dat is nu. We hebben net al gehoord, er is een enorme upgrade gekomen. De komende jaren wordt het alleen maar beter. Dat betekent in mijn hoofd dat het, nou misschien wel binnen een jaar, en anders zeker binnen 5 jaar, dat een AI beter en eerlijker gaat nakijken dan een mens. En jij zegt dan, we mogen dit niet toepassen.
Ja, dat zeg ik, Tom.
ik word een beetje boos.
Ik merk het eigenlijk. Ik zie de emotie, maar dat mag ik eigenlijk niet zien.
Maar dat kan toch niet? Als zo'n ding het beter kan doen dan een mens, dan moet je toch dat systeem gaan inzetten. En ik snap heel goed nu, als het veel impact heeft op een student en die AI-dingen zijn nog niet zo goed, dan moeten we die human in the loop houden. Lijkt me heel logisch. Maar als dat niet meer zo is, dan moeten toch niet die wetten tegenhouden dat ze dit gaan doen?
Ja, ik denk, en ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind, want het is nog niet zo ver, hè, maar mijn gevoel zegt me dat je gelijk hebt, maar mijn gevoel zegt me ook dat je ongelijk hebt. En dat tweede ga ik proberen woorden aan te geven.
Ja.
Ik denk dat de autonomie van de docent als mens zeg maar hier zwaarder gaat wegen dan de inhoudelijke autonomie of expertise van een AI-systeem. En dat je als mens zeg maar in staat bent om meer te beoordelen dan alleen precies wat in die toets gebeurt. Dat je meer verantwoordelijkheid draagt dan wat er precies in die toets gebeurt. Dus dat je op die manier zeg maar, dat is dan misschien wat diepgaander ingaan op wat is eigenlijk human in the loop. Dat de menselijkheid zeg maar bovenaan blijft staan. En als ik het zo zeg, dan klinkt het heel mooi. Maar als ik dan doordenk met jouw redenering van ja, wacht eens even. Dus even stel dat emotieherkenning ook mag en die systemen worden op aan alle kanten beter in dat soort dingen dan de mens. Ja, waar maak je je druk over? Dan wil ik graag eigenlijk de feedback hebben van en de eerlijkste beoordeling hebben. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel het gevoel wat er dan leeft nu bij beleidsmakers van ja, wacht even. Maar voor je het weet is AI de baas. En dat moet je toch ook niet hebben?
Dat, ja, goede vraag. Op dit moment, mijn eerste reactie was nee, dat moeten we niet hebben. En toen dacht ik van, hey, die systemen die zijn nu soms biased en bijvoorbeeld discriminerend en dergelijke, omdat ze getraind zijn op keuzes van mensen. Ze zijn getraind op mensen. Daarom zijn die systemen niet goed. Dus als we het... Je kan ook zeggen, dus je moet het niet aan die systemen toelaten, want anders gaan ze discrimineren bijvoorbeeld. Maar je moet het ook niet aan die mensen overlaten. Want we hebben wel... Het komt juist van die mensen dat ze discrimineren. Dus kunnen we dat er niet juist uithalen door die machines in te zetten?
Ja, ik denk dat het zal ook misschien nog wel aan het type toets liggen. Dus op het moment dat het gaat over een toets waar iets juist of onjuist is, waar iets serieel is, eigenlijk waar we het bij O1 over hadden, dan kan ik me voorstellen dat het helemaal geen probleem is dat AI dat op termijn gewoon beter doet. Ja. Op het moment dat je vraagt een essay te beoordelen waar iets niet goed of fout is, dan denk ik dat een docent die zijn leerling kent en die de opdracht kent en die de context kent, dat misschien bijna per definitie rijkere feedback kan geven en eerlijke beoordeling kan geven.
Ja, jij noemt het heel veel interpreteren en zo noem jij eerlijker. Daar kan je volgens mij over twisten. Ik denk in ieder geval dat ik nu een paar keer best wel tegen ben geweest. Voor mijn gevoel zijn ze heel erg iets aan tegenhouden of zo. Heb je dat gevoel ook? Of...
Nou ja,
er zullen ook heel veel voordelen zijn natuurlijk.
Ja, als ik er nog even iets in mag fietsen daarvoor. Kijk, wat er ook in die wet staat, is dat de grote AI-bedrijven, zeg maar even, dus OpenAI, Google, dat soort bedrijven, Anthropic nu ook, hè, dat die verplicht worden als ze die systemen, die generatieve AI-systemen willen verkopen, zeg maar, in Europa, dat ze verplicht worden om aan allerlei andere wetgeving te voldoen. Dat gaat over privacy, transparantie. Twee begrippen die overigens haaks op elkaar staan als je daarover na gaat denken. Maar dat betekent dus dat servers verplicht in Europa moeten komen te staan. Mm-hmm. En dat die bedrijven aan weet ik veel hoeveel regels moeten gaan voldoen.
Ja.
En de vorige keer hadden we het er even over met een knipoog in de podcast. Van hey, Apple heeft Apple Intelligence en jij krijgt een nieuw speeltje niet in Europa. Omdat dat bedrijf, ongetwijfeld ook wegens andere meer opportunistische redenen, zegt ja, maar dat Europa, je kunt me wat. Wij gaan gewoon niet al die regels voldoen, want dan... geven wij onze bedrijfsgegevens bijvoorbeeld, of onze bedrijfsgeheimen moeten we je blootgeven. Dat willen we niet.
Ja.
Dat is ook zoiets als privacy van een bedrijf. Nou, die hele discussie, zeg maar, die speelt op de achtergrond. En wat je dan volgens mij aan conclusie moet trekken, is dat ik voorspel dat de komende jaren allerlei ontwikkelingen in technologie rondom AI eerst in Amerika zullen plaatsvinden. En misschien in China, want dat is ook een speler. En dat wij in Europa dan een beetje achteraan gaan hobbelen. En omgekeerd dat wij dus ook niet meer zo goed zijn in het innoveren zelf. Dus dat je echt naar Amerika moet voor de nieuwste en de blitste shit, zeg maar even.
Dit doet me even denken aan nieuws van de klas. Het is vandaag Prinsjesdag, we nemen dit op dinsdag op. Ja. En daar kwam uit dat ze, was het 100 miljoen gaan besparen op onderwijs, onderzoek en innovatie? Dat komt er ook nog eens bovenop.
Ja, dat is een onderwerp voor een andere podcast, denk ik. Over waar de politiek op dit moment over beslist in Nederland. Ja. Maar het hele klimaat in Europa staat niet op innoveren. En dat is even mijn bruggetje, zeg maar, naar waarom ik... Kijk, we hebben net inhoudelijk gesproken over een aantal onderdelen van die wet. Mm-hmm. En eigenlijk, als je die leest, kun je voor alles een ja en een nee bedenken en wordt het heel genuanceerd. Maar daarbovenop heb ik nagedacht over waarom erger ik me toch zo aan die wet en alles daaromheen. En ik heb daar eigenlijk een andere reden voor dan een inhoudelijke reden op al die onderdeeltjes. Het punt is namelijk dat, en ik heb het getest bij mijn chatvriendjes, ik heb gewoon de hele tekst erin gegooid. En op allerlei manieren analyses gevraagd, kwantitatief en kwalitatief. Hoeveel wordt er nou gesproken over de risico's in die wet? En hoeveel wordt er nou gesproken over de kansen? Want ik ben ervan overtuigd dat er een hoeveelheid kansen is waar we allemaal beter van worden. En er zijn ook risico's waar we mogelijk slechter van worden.
Ja.
En uit al die analyses blijkt dat de focus bijna alleen maar zit op risicobeperking. Dus de angst dat er dingen misgaan regeert in Europa bij deze wet. En de mogelijkheid dat een innovatie juist iets heel moois creëert, wordt daarmee eigenlijk genegeerd. Of daar staan wel een paar paragraafjes in, maar eigenlijk wordt dat al bijna om zeep geholpen.
Ja.
En dat is, merk ik, de soort fundamentele houding waar ik me aan erger. Omdat ik eigenlijk altijd vooral aan kansen denk en niet zozeer aan wat er mis kan gaan.
Ja, en dan is het ook wel weer fijn. Wij kijken heel erg in kansen, maar het is ook heel fijn dat er mensen zijn die ons tegenhouden. Want als je alleen maar Marcels en Toms had, dan gaat het helemaal los. En dat kan ook de verkeerde kant op gaan.
Nou.
Ik had gewoon meer gewild dat we wat meer keuze zouden hebben. Dus dat we zelf kunnen nadenken van, hey, wanneer is iets wel handig, wanneer is iets niet handig. En er zullen ook heel veel toepassingen dat het niet handig is dat we het moeten verbieden en het niet moeten willen. Maar dat zo'n AI-act zoveel voor ons bepaald, vind ik best wel heftig.
Ja, nou, daar zijn we helemaal met elkaar eens.
Ja, je mag er ook een andere mening over hebben. Laat het ons weten. Wij, zoals we zeggen, we zijn geen juristen. En nou, wij moeten ook maar zien hoe deze wet daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Maar laat ons ook weten wat je ervan vindt. Je kan ons bereiken via onze website, via WhatsApp. We zitten natuurlijk ook in die groepsapp. De, hoe heet dat ook? De
Edu-app.
Ja. Precies, waar heel veel mensen ons vanuit kennen. Dus laat het weten wat je ervan vindt. Nou, ik denk dat dat er meer was voor Marcel. Leuk gesprek gehad, vond je ervan?
Ja, ik heb wel. Ik heb zelfs dingen geleerd van je, Tom.
Nou, mooi om te horen. Mooi om te horen. Dan zeg ik tegen de luisteraars, tot volgende week en vergeet niet.
Niet bang zijn, gewoon doen. Welkom!